Wij waren in Romeinen, hoofdstuk 9. Dat ons verwees naar Jeremia 18. En het is een profetie over het huis Israëls. Ziet gelijk leem in de hand des pottenbakkers, alzo zijt gij lieden in mijn hand, o huis Israëls. En dan komt hij. En ik heb u vorige keer gezegd, vers 7 en 8 horen bij elkaar. Staat ook in. Maar vers 9 en 10 horen ook bij elkaar. En vers 7 en 8 zegt, in een ogenblik zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal uitrukken en afbreken en verdoen. Maar indien datzelfde volk, over het welk ik gesproken heb, of dit gesproken heb, of zulks gesproken heb, zich van zijn boosheid bekeert, zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hetzelfde gedacht te doen. En dus in zichzelf een geheel. Daarna krijgen we vers 9 en 10... en die loopt precies andersom. Dat wil zeggen, dat is ook zo'n geheel, maar die begint anders. Dat is het tegenovergestelde namelijk. Hè. Het is, laat ik zeggen, het is 180 graden gedraaid. Het loopt uit fase, voor degene die dat wat zegt. Ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk, over een koninkrijk, dat ik het zal bouwen en planten. Dat is het exacte tegenovergestelde van vers 7, uitrukken, afbreken en verdoen. En dan vers 10. Maar indien het doet dat kwaad is in mijn ogen. Tegenover vers 8. Indien dat volk zich van zijn boosheid bekeert. Dat begrijpt u toch, hè? Die twee, vers 7 en 8 en 9 en 10, zijn naast elkaar. Je moet ze als het ware naast elkaar lezen. Dat wordt aangegeven ook doordat die vers 7 en 9 allebei beginnen met in een ogenblik zal ik enzovoorts. En dat ook, dus gewoon en, dat wil zeggen, je moet ze aan elkaar koppelen en met elkaar vergelijken, is de bedoeling. Met andere woorden, in vers 7 en 8 wordt gesproken over een koninkrijk dat vernietigd zal worden, maar als het zich bekeert zal het hersteld worden. En vers 9 en 10 zegt, ik zal een koninkrijk bouwen, maar als het kwaad doet in mijn ogen, dan zal ik het alsnog vernietigen. Dat wil zeggen, dan zal ik berouw hebben over het goede met het welk ik gezegd had hetzelfde te zullen doen. Je moet toch begrijpen dat dat naast elkaar moet staan. Het probleem, vind ik, van dit vers is dat, of het wordt gewoon genegeerd natuurlijk, of men leest de versen als het ware achter elkaar en leest dan dat in vers 7 gesproken wordt over het Joodse volk, want onder Israël verstaat men gewoonlijk alleen maar het Joodse volk, door een noodlottig misverstand. En dat zou veroordeeld worden, zou uitgerukt worden. En vers 8 spreekt dan over dat als het zich bekeert, dan zal het alsnog hersteld worden. En het herstel van datzelfde Joodse volk wordt dan genoemd in vers 9. Heb je dat? Zo kun je hem lezen. Maar dan moet je vers 10 weglaten, anders klopt het niet. Vers 7 is uitrukken. Vers 8 zegt, maar als het zich bekeert, dan heb ik berouw over het kwaad dat ik hetzelfde dacht te doen, en dan krijg je in vers 9 het herstel. Dat is de traditionele dispensationalistische verklaring. Maar wat moet je dan met vers 10? Want daar wordt dan gezegd dat als het daarna doet wat kwaad is in de ogen des Heren, zal het alsnog uitroeien. Dan kun je ook onderuit kletsen, hoor. Ik wil het wel even voor u doen. Dan zeg je gewoon, ja, maar er staat er als hypothese. Stel dat ze dat zouden doen, alleen wij weten dat ze dat niet zullen doen. Want als het één keer zo ver is in de toekomst dat het hersteld zal worden, dan is dat voor altijd. Of je zegt, nou ja, het wordt eerst uitgerukt en afgebroken en verdoen. Dan gaat het in de Babylonische ballingschap. Vervolgens vers 8, daar bekeert het zich. Dan wordt het hersteld, dat is vers 9, dat is de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Maar daarna waren ze toch weer ongelovig en toen zijn ze toch weer verstrooid geworden, dat is dan vers 10. Maar die klopt niet, Want ze hebben zich in de ballingschap niet bekeerd. Ze hebben in de ballingschap het judaïsme ontwikkeld, dat er ook nog steeds was in de dagen van de Heer Jezus. En dat werd juist de aanleiding tot hun verstrooiing alsnog. Dus het komt echt helemaal niet goed, hoor. Je krijgt dat niet geregeld. Maar het hele punt is, het gaat over de beide huizen van Israël. Dat wil zeggen, in vers 7 en 8 wordt gesproken over het Joodse volk. Houd goed bij, hè. In vers 7 en 8 wordt gesproken over het Joodse volk. Dat ligt het meest voor de hand, was de algemene prediking van Jeremia, die zegt, Jeruzalem zal verwoest worden. Volk verdwijnt in ballingschap. En toen dat gebeurd was, en een beetje handjevol mensen over was, toen predikte hij, maar Jeruzalem zal verwoest worden. Nou goed, daar gaat het over. Het zal worden uitgerukt, afgebroken en verdaan, heel Judea. En vers 8 zegt, maar indien datzelfde volk over het welk ik zo gesproken heb zich van zijn boosheid bekeert, zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hetzelfde gedacht te doen. De uiteindelijke bekering van het Joodse volk moet nog plaatsvinden. Trouwens, er heeft nog geen bekering plaatsgevonden. Ook niet bij de terugkeer uit het Babylonische ballingschap. Heb je dat? Nee, ik heb nog veel meer te zeggen erover. Maar het komt zo. Maar het zal bekeerd worden. En dan vers 9. Ik heb u gezegd, ik denk dat het... ik geloof het. Ik weet dat voor mezelf zeker. Dat dat ogenblik uit vers 9 over precies hetzelfde ogenblik gaat als in vers 7. Namelijk op het moment dat Juda wordt uitgerukt en afgebroken en verdaan, wordt een ander volk, een koninkrijk, gebouwd en geplant. Dat moet dan gaan over de 10 stammen van Israël. Het was immers één klomp leem. Het was van toepassing, het waren twee vaten, maar het ging toch over het huis Israëls in vers 6. Dat wil zeggen, die 10 stammen zouden worden gebouwd en geplant. Dat is ook gebeurd. En als ik de lijn meteen verder doortrek, indien het dat volk dat kwaad zal doen wat kwaad is in mijn ogen, zegt de Heer, dan zal ik berouw hebben over het goede met het welk ik gezegd had hetzelfde te zullen wel doen. Dat wil zeggen, dan zal in de toekomst alsnog een oordeel komen over die 10 stammen. Dat men dat er niet meteen inleest, laat zich begrijpen. Men kan het namelijk niet plaatsen. Men kent die 10 stammen namelijk niet. Men weet alleen dat ze ergens verdwenen zijn van de bladzijde van de Bijbel. En daarmee blijft het dan bij. Men kan het in de historie geen plaats geven. En dan houdt het op. Zie. Maar we hebben heel wat parallelle schriftgedeelten die dat uitdrukkelijk illustreren. Met name alsnog in Romeinen. En uiteindelijk zelfs in Romeinen hoofdstuk 11. Maar er zit nog veel meer achter. En ik weet, daar wordt het niet eenvoudiger van. Maar als je alleen dit hebt, en je kent verder geen nieuwtestamentische geschiedenis, dan weet je dat hier gesproken wordt over een oordeel over Juda, maar dat als dat gebeurt, de zegeningen van de Heer alsnog zullen gaan, geheel of gedeeltelijk, naar die 10 stammen van Israël, die inmiddels trouwens al in ballingschap verdwenen waren. En je weet ook op grond van vers 10 dat het met die 10 stammen uiteindelijk ook verkeerd zal gaan en dat ze in ongeloof zouden terechtkomen. En dan alsnog zullen worden uitgerukt, om zo te zeggen. Dat is wat je dan weet. En meer niet. De vraag is, want ik weet nooit wat ik nou eerst zal vertellen en wat niet. De vraag is, in hoeverre die dingen gebeurd zijn, dan moet ik nog veel meer daarover aanhalen. Omdat er nou eenmaal veel meer over gezegd wordt, wat wij gewoon niet kennen. En ik aarzel wat, want ik heb zoals ik zei, ik heb mijn aantekeningen thuis laten liggen. Dat is dom. Maar ik neem u even mee. Ik hoop dat me dat gaat lukken. Naar Jeremia. Jeremia 31 kent u toch, hè? Dat moet iedereen kennen, hè? Dat is dat hoofdstuk waar het nieuwe verbond wordt aangekondigd over het huis van Israël en over het huis van Juda. Dat is in vers 31. Merkwaardigerwijze, maar dat zeg ik alleen maar in 2-3 zinnen nu. Merkwaardigerwijze, boven vers 2 staat in mijn Bijbel het nieuwe verbond. Maar Juda wordt pas voor het eerst genoemd in vers 23. En daarvoor wordt gesproken over, ik roep maar even wat, over Israël, dat is vers 2. Over vers 5, Samaria, dat is de hoofdstad van 10 stammenrijk, ja. Over vers 6, Efraïms gebergte, daar lag Samaria trouwens, in het gebied van de stam van Efraïm, die de eerstgeborene was onder de stammen van Israël. Efraïms gebergte. Er wordt gesproken over vers 9, einde van vers 9. Want ik ben Israël tot vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. En strikt genomen de naam Efraïm is een naam voor Israël. Maar die naam berust niet bij Juda, niet bij de twee, maar bij de 10 stammen van Israël. Dat weet u toch ook, hè? De naam Israël gaat dus met die 10 mee. Er staat, Israël is mij, ik zal Israël tot vader zijn. Efraïm is mijn eerstgeborene, is dus geroepen tot zoonstelling. Dan heb je ook nog de eilanden die verre zijn, vers 10. En heidenen. En zonder nader commentaar zeg ik er even bij dat het woord eilanden, voor zover ik kan nagaan, feitelijk betekent koloniën. Dat wil zeggen, het is de aanduiding van degenen die zich afgezonderd hebben, die zich ver van huis gevestigd hebben, geïsoleerd. Dat weten de vertalers niet. Maar dat is mijn conclusie uit het gebruik van het woord in de Bijbel en uit het gebruik van het Griekse woord voor koloniën, zoals het voorkomt in de Septuaginta, van het oude, dus de Griekse vertaling van het Oude Testament, en zoals het woord gebruikt wordt binnen het Griek zelf. Meer ga ik daar heus niet over uitleggen, want een beetje geleerd gaan dan doen, dat heeft niet zoveel zin. U mag het van mij aannemen, je hoeft het niet te doen. Maar het zijn niet eilanden, het zijn koloniën. Dat wil zeggen, er zijn plaatsen waar inderdaad gewoonlijk Israëlieten zich gevestigd hebben. Ver van huis. En als het in Jesaja heet, niet alleen eilanden die verder zijn, maar ook eilanden in het westen, moet ik er bovendien weer aan toevoegen, of eilanden der zee staat er dan, sorry, moet ik er weer aan toevoegen dat het ook onzin is eigenlijk. Men heeft me wat bedacht. Maar dat woord kan je wel vertalen met zee, maar dat betekent net zo goed het westen. En daar gaat het over. De koloniën in het westen. Dat is wat het betekent. En als dat ooit ons onderwerp is, bespreek ik dat wel uitgebreider aan de hand van enige schriftplaatsen. Nou ja, vele. Toe maar nu maar even niet. Maar het ging me om die namen, hè. Efraïm, Israël, Samaria, vers 10, heidenen. Want je hebt Joden en heidenen. Maar de 10 stammen heten heidenen, want het zijn geen Joden. Daarom zijn ze ook onder de heidenen verstrooid. De Heer zegt gewoon, als je als heidenen gedraagt, is mij best, moet je zelf weten, maar niet in mijn land. Eruit. En daarom wordt het onder de heidenen gerekend. Eilanden die verre zijn, weer een keer Israël, dan vers 11 Jacob. Dan heb je bovendien nog Rama Rachel in vers 15... Dat heeft ook niks met Juda te maken. Want Rachel, dat heeft van doen met Jozef en eventueel Benjamin, maar niet met Juda. En dan moet ik het maar even bij laten. Vanaf vers 18 gaat het überhaupt over Efraïm. Wordt ook genoemd in vers 20. Efraïm, is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij niet een troetelkind? Ik vind dat een komisch woord, maar... het is eigenlijk een van de synoniemen voor dat eerstgeboorterecht. Hè? De uitverkoren, de geliefde, de unieke, de enige zoon. Dat is wat het betekent, feitelijk. Zoals Jozef dat was van Jacob. Die ene zoon. Of zoals Isaac dat was van Abraham, enzovoort. En in de samenhang moet het duidelijk zijn. Een dierbare zoon, een troetelkind. Ja, eerstgeboorterecht. Op bladzijde 746 moet je dat toch langzamerhand kunnen begrijpen. Hè? Maar goed. En zo gaat het verder en daarna hoor je pas van Juda. Maar het gaat over Israël en in tweede instantie Juda. Dat is zo in vers 27. Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik het huis van Israël en het huis van Juda bezaaien zal. En let op dat Israël voorop staat en dan pas Juda. En hetzelfde in vers 31. Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Ook dit is een heel sterke, zeker via de aanloop die wij nu weer genomen hebben. Wij weten dat het eerstgeboorterecht, dat nieuwe verbond, niet bij Juda is terechtgekomen. Waar dan wel? Aanstelling tot zonen is niet bij Juda terechtgekomen. Waar dan wel? Bij de gemeente, zeggen we dan. Want dat weten we al. Maar met het Oude Testament open krijg je een ander antwoord. Dan is het antwoord niet bij Juda, maar bij Israël. Populair gezegd, niet bij de twee, maar bij de tien. Hoe onnauwkeurig dat overigens ook is. Maar goed, hè. Niet bij Juda, maar bij Efraïm. En zo verder. Maar daar ging het me allemaal niet om, maar ik ga mij om het laatste stukje van dit hoofdstuk. Hè. Daar staat dan ineens, als dat nieuwe verbond is aangekondigd, over Israël en Juda in die volgorde. Dan staat er in vers 35, zo zegt de Heere die de zon ten lichte geeft desnachts, de ordeningen der maan en der sterren ten lichte desnachts, die de zee klieft dat haar golven bruisen, de Heere der Heerschaar is zijn naam, indien deze ordeningen van voor mijn aangezicht zullen wijken, spreekt de Heere, zo zal ook het zaad Israëls ophouden dat het geen volk zij voor mijn aangezicht al de dagen. Daar staat dat Israël altijd Gods volk zou zijn. Niet vanaf een tijdstip in de toekomst, maar vanaf een tijdstip in het verleden. Of niet dan? Lees ik hem niet goed. Staat het toch? Indien deze ordeningen van zon, maan en sterren en wat het maar was allemaal, indien dat zal wijken, zo zal ook het zaad Israëls ophouden. Met andere woorden, het was Gods volk al in die dagen op een of andere wijze. En zolang die baan van die sterren en planeten, of wie u die dingen maar noemt, zal ik maar zeggen, zolang dat doorgaat, zolang zou Israël Gods volk zijn in elk geval. Dat staat er andersom natuurlijk. Hè. Als dat zou ophouden, dan zal wellicht ook Israël ophouden Gods volk te zijn. Maar, zo zegt de Heer, indien de hemelen daarboven gemeten en de fundamenten der aarde beneden de grond kunnen worden, zo zal ik ook het ganse zaad Israëls verwerpen om alles wat zij gedaan hebben, spreekt de Heer. Maar die hemelen zijn niet te meten. En wij kunnen ze tot vandaag niet meten. Dat is een goede reden voor, we hebben geen meetstok. Dat is een onderwerp apart, dus ik ga er maar niet op in. Ik vind het een mooi onderwerp overigens. Wij hebben geen middel om het heelal te meten. En toen men het probeerde, was de conclusie, dat kan niet, alles is betrekkelijk. En afstanden en maten, afstanden dus, zijn afhankelijk van andere dingen. Dat is allemaal betrekkelijk. Daar hebben we de relativiteitstheorie aan overgehouden. En hebben we te danken aan Einstein, die dan geacht wordt zeer wijs en zeer geleerd geweest te zijn. Maar dat is wellicht zo, maar wat hij ons geleerd heeft, is dat je het dus niet kunt weten. Afstanden zijn afhankelijk van de snelheid van het licht. Maar waarmee moet je de snelheid van het licht meten? Niet met een afstandmaat dus. Dus je kan niet zeggen, zoveel kilometer, dat is een afstandmaat, per uur, per minuut, per seconde of wat het maar was. Want afstand is afhankelijk van de snelheid van het licht. Andersom, het is aan elkaar gerelateerd, vandaar relativiteit, theorie enzovoort. Dus je kan niet meten, we hebben geen methode daarvoor. Toen hebben we maar een afspraak gemaakt over hoe we het zouden doen. En daardoor zijn we terechtgekomen bij absurditeiten als lichtjaren. En zelfs miljoenen lichtjaren. Dat zijn dingen waar niemand zich ook maar iets bij kan voorstellen. Op geen enkele manier. Je kan er alleen rekensommetjes mee maken. En, dat is wel leuk, maar het is allemaal flauwekul. Ben ik serieus, hè? Zoveel miljoen lichtjaren. En als het licht dan gewoon stilstaat, hoe moet van hier naar daar? Het licht staat stil. Nou ja, het beweegt heel langzaam. Hoeveel is het dan zoveel miljoen lichtjaren? In meters. Oké, kilometers. Geef maar 3 nullen. Op de 1000 nullen. Dat doet er ook helemaal niks meer toe. Het is allemaal flauwekul. Het is niet te meten. Het is per definitie niet mogelijk. Onttrekt zich aan de fysieke wereld. En dus, het kan niet gemeten worden en dus is Israël nog steeds Gods volk. Staat hier, en hier niet alleen, ja, ik heb u al gezegd, ik heb mijn lijstje niet bij me, dus ik kan u nu vandaag even niet wat anders meteen voorschotelen, want er staat nog wel een paar keer in het Oude Testament en in de psalmen, woorden vaak ook van gelijke strekking. Gerelateerd aan de natuurwetten enzovoort. Israël is Gods volk. En dan leren we het Nieuwe Testament. Israël is ongelovig geweest. Israël is terzijde gezet. En de zaligheid is van Israël afgenomen en gegeven aan de gemeente. Maar dit kan dus niet wat ik nu zeg. Kan niet waar zijn. Want het Oude Testament zegt, Israël is altijd Gods volk. En de simpele verklaring is deze. Als dan Juda niet Gods volk is of niet meer is, en de Bijbel leert dat, daar hebben we het later over, want we komen in Romeinen 9 vervolgens terecht bij de profetie uit Hosea over Ammi dat Lo-Ammi wordt en Lo-Ammi dat Ammi wordt. En eigenlijk praat ik daar nu al over. Dat wil zeggen, Gods, mijn volk Ammi zou Lo-Ammi worden. Maar als je het leest moet je meteen denken, dat kan niet, want de Bijbel zegt Israël is altijd Gods volk. Met andere woorden, als gezegd wordt Ammi wordt Lo-Ammi, dan kan het maar betrekking hebben op een deel van het volk, in de zin van, er moet nog een ander deel van het volk zijn waarop datzelfde niet van toepassing is. Terwijl het één niet Gods volk is, moet dus logischerwijs het andere deel Gods volk zijn. En daarna begrijp je ook, want dan ga ik even heel snel, daarna begrijp je ook dat die splitsing van het Rijk, dat was een ordinaire ruzie, die ging over de belastingen. Ze wilden het kwartje van Kok terug. Nou ja, zoiets was het in elk geval. Dat die ordinaire ruzie enzovoort, die leidde tot de splitsing van dat geweldige koninkrijk van Salomo. Toen er gevochten zou gaan worden om dat ongedaan te maken, toen zei de Heer, zo laten, want dit is van mij geschied. Zodat je moet zeggen, waarom heeft de Heer Israël gesplitst in 2 delen? En het antwoord is, om deze reden. Gaat het met het ene deel van Israël niet goed, heeft hij altijd het andere deel nog. En gaat het met het andere deel van Israël niet goed, heeft hij altijd het ene deel nog. Kan Israël Lo-Ammi worden? Kan het volk van God niet Gods volk worden en weer terug? Ja, dat kan, maar niet het gehele volk. En daarom wordt het in 2 delen verdeeld. Daarna vind ik persoonlijk altijd de argumentatie vanuit de symboliek veruit de sterkste. Dat is een persoonlijke gedachte daarvan. Want dan vraagt hij, geef eens een voorbeeld. Jacob, die net Israël genoemd werd, omdat hij die naam Israël kreeg van de Heer bij Pniel, moest Esau tegemoet. Na 20 jaar, weet u nog. En Jacob die dacht, ja, als die Esau rot wil, dan verlies ik mijn hele familie. Want ik moet natuurlijk voorop met de hele mispogen. Met vrouwen en kinderen. En kijk jongens, dat is oom Ezou, weet je wel. En dat soort dingen. En Ezou, dit is, nou ja. Ja. En toen kwam, u weet hoe het ging, toen zei Ezou, kijk hier ben ik, Jacob, hier ben ik. Kijk eens wat de heer heeft mij veel gegeven. Staat er echt. De heer heeft mij veel gegeven, zegt hij tegen Jacob. En Jacob, dat was een heel slechte politicus, Jacob, die zegt, kijk, Ezou, dit is mijn familie, de heer heeft mij alles gegeven. Ja, had zo weer ruzie kunnen krijgen dus, hè. Maar goed. Maar Jacob ging Ezou tegemoet en die was gist, die zei, als Ezou kwaad wil, dan slaat hij mijn hele familie, weet je wat? Hij verdeelde zijn familie in tweeën. En een deel waarvan hij dacht, dat is spendable, hoe heet het? Hebben we daar een goed Nederlands woord voor?
Is ik de minst?
Die waren me toch in mijn keel
gesproken. Als ik nou toch wat kwijt moet raken... nou ja, oké, okay, maar je zult daar niet verder... Maar hij zet er een deel vooraan en een deel zet hij achteraan. En dan staat er echt bij waarom. Voor als het fout zou gaan, zal hij altijd nog de andere helft van zijn familie achter de hand hebben. En dat is precies wat God gedaan heeft met Israël. Zo is het gegaan namelijk. En dat is de achtergrond van deze dingen. Het probleem is echter dat wij schijnbaar zitten met tegenstrijdige schriftplaatsen. En de oplossing daarvan is gewoonlijk geweest... we halen de helft van die schriftplaatsen uit de Bijbel... daar kijken we gewoon niet naar of die verklaren we weg... en dan hebben we een voorkeur voor die andere helft die we over hebben. En anderen zeggen, nou nee, ik heb voorkeur voor dat andere deel... dus we redeneren deze teksten weg en die andere die hou ik. En dat blijft dan punt van theologische discussie. Ja. Ik ken er in onze dagen, die zeggen, het kan nooit dat de beloften aan Israël vervuld worden aan de gemeente. Beloften aan Israël zijn beloften aan Israël. Dus het kan niet aan de gemeente vervuld worden, want de gemeente is niet Israël. Oh nee. Nee, dan krijg ik een hele reeks schriftplaatsen waarin wordt aangegeven dat Israël en de gemeente niet hetzelfde is. Kan je allemaal bewijzen. Maar je kan net zo goed een lijst van schriftplaatsen maken... waaruit blijkt dat Israël en gemeente wel hetzelfde is. Of op zijn minst overlapt. En je kunt zeggen, hier staat toch... Israël zou niet Gods volk zijn. Loami. In Hosea en in Romeinen 9. En in 1 Petrus enzovoort. Maar je hebt net zo goed reeksen van schriftplaatsen... zoals hier in Jeremia 31 die zeggen... Israël zal altijd Gods volk zijn. Mijn goede tierenheid zal van hen niet wijken. En Paulus zelfs in Romeinen 9 tot en met 11 zegt... heeft God zijn volk verstoten? Absoluut niet. En toch zegt hij... en de zaligheid is naar de heidenen gegaan. Door hun ongeloof is tot rijkdom der heidenen. Romeinen 11 is tot rijkdom der heidenen enzovoorts. En dat soort dingen. Maar in vers 1 zegt hij... heeft God zijn volk verstoten? En het antwoord is nee, volstrekt niet. En bij wijze van spreken, ja, het is een halve bladzijde verder, zegt hij, Juda is gestruikeld, of Israël is gestruikeld, of wat hij maar zegt, en door hun val is de zaligheid der heidenen geworden. Breng dat maar eens bij elkaar. En het antwoord is, dat wat gestruikeld is, heet Juda. Is dat Israël? Nou ja, in zekere opzicht, het kan Israël genoemd worden. En toen ging het naar de heidenen. Maar die heidenen waarnaar het naartoe ging, was in de eerste plaats wel degelijk Israël, alleen niet Juda. Nog moeilijker. En toch velen van die heidenen waar het naartoe ging, waren wel degelijk uit Juda. Joden. Van afkomst. En soms zelfs van religie ook nog. Dat praat ik over latere daden. Die dingen die zijn niet wiskundig. Het is niet zo zwart-wit. Wij weten gewoon te weinig en wij willen het niet weten. Wij willen graag een eenvoudig iets, want we willen alleen weten of we zalig zijn of niet. We willen weten of de Heer onze gebeden gaat verhoren of niet. En sommigen willen weten of ze in de hemel komen of niet. Want daar zijn ze ook niet zeker van. En waarom zouden ze belangstelling hebben voor dit soort zaken? Daar ligt het groot probleem. En daar worstel ik dus tegen, ook vanavond. Van, alsjeblieft, mensen. Je kunt wel een idee opgebouwd hebben. Maar er zijn heel wat schriftplaatsen die gewoonlijk buiten beschouwing gelaten worden. Dit is er één van. En ik heb er nog één voor u. Dan weet ik niet zo goed waar ik nou eens naartoe zal gaan. Even een bladzijde omslaan. Even kijken. Ik dacht hier ergens. Ja. Nog een keer. Dat is hoofdstuk 33. Zit de dagen komen. Het ligt voor de hand om die te leggen naast de uitdrukkingen uit Jeremia 31, vers 27. Zie de dagen komen dat ik met het huis van Israël, het huis van Juda, bezaaien zal met zaad van mensen en beesten enzovoorts. En vers 31 van Jeremia 31. Zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël, met het huis van Juda, een nieuw verbond zal maken. En toen lazen we in de rest van Jeremia 31. Israël zal altijd Gods volk zijn. En nou in Jeremia 33... vers 14. Zie de dagen komen, spreekt de Heer. Genoeg reden om ze naast elkaar te leggen dus. Hè? Zie de dagen komen, spreekt de Heer. Dat ik het goede woord verwekken zal. Dat ik tot het huis van Israël. En over het huis van Juda gesproken heb. Zie je dat het echt twee verschillende dingen zijn hier in Jeremia. Israël en Juda. In die dagen, te der tijd, dat wil zeggen ooit in de toekomst, zal ik David een spruit der gerechtigheid doen uitspruiten. En hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. In die dagen zal Juda verlost worden. En Jeruzalem, de hoofdstad van Juda, zeker wonen. En deze is die haar roepen zal, de Heere onze gerechtigheid. Want zo zegt de Heere. Aan David zal niet worden afgesneden een man die op de troon van het huis Israëls zit. Geef even de tijd, kan je nog een keer lezen. Aan David zal niet worden afgesneden een man die op de troon van het huis Israëls zit. En ik weet wel, wij zeggen natuurlijk al heel snel vers 14 over, vers 15 over die spruit. Dat is de Messias, dat is Christus. Men heeft het woord spruit zelfs in zijn geheel met hoofdletters geschreven. En ik zal de laatste zijn om te ontkennen dat het inderdaad over de Messias gaat. Maar er staat niettemin toch niet. Het huis van David zal worden afgesneden, maar in de toekomst zal ik alsnog iemand verwekken. En pas dan zal er niemand meer worden afgesneden van het huis van David. Dat staat er niet. Bovendien, in de dagen van Jeremia zelf komt een einde aan de troon van David in Jeruzalem. En zelfs aan het geslacht van Salomo, van erfgenamen, want het loopt dood in Jechonia. Dat was de laatste generatie op de troon van David. Daarna werd de troon vererfd aan de andere tak van de familie, aan Nathan, de lijn van Nathan. Aan Salatiel, Zerubabel en hoe ze maar heten en hoe dat register maar verder gaat. Maar goed, dat is buiten de orde nu. Aan David zal niet worden afgesneden, maar in de dagen van Jeremia werd toch afgesneden. Dan moet ik zeggen, nee, aan David toen werd afgesneden een man uit het huis van David, die op de troon van het huis van Juda zou zitten. Maar hier gaat het over een man uit David, die op de troon van het huis Israël zit. En in de Bijbelse geschiedenis, dat wil zeggen in de geschiedenis voor zover in de Bijbel vermeld, ja, waren er maar drie koningen die over heel Israël regeerde, over alle stammen van Israël. Saul, David, Salomo. En na Salomo kregen de splitsing in huis Israëls en huis Juda. Maar huis Israëls werd geregeerd aanvankelijk althans door iemand uit het huis van Efraïm, uit het geslacht van Efraïm, de stam van Efraïm. Later werd het weer anders, want de 10 stammen hebben 7 verschillende dynastieën gekend, als ik het goed heb zo uit mijn hoofd. Dat wisselde nogal af. Later, we weten niet eens meer uit welke stam die koningen dan waren. Maar uit David heb je alleen Salomo gehad. Die regeerde over alle stammen van Israël, maar specifiek over het huis van Israël, niemand. En hier staat: er zal niet worden afgesneden een man die op de troon van het huis Israël zit. Terwijl het huis Israël verdwenen was in Assyrische ballingschap. Kortom. Nee, laat ik maar even verder lezen. Het is beter dat ik dat doe. Even voor de pauze dan. Hè. Even verder lezen. Vanaf vers 18 tot en met 21. Dat laat ik nu vanavond buiten beschouwing. Maar ik noem het wel even. Vanaf vers 18 tot en met 21 staat: ook zal de Levitische priesteren niet worden afgesneden een man die brandoffer, offer, spijsoffer, aansteken, slachtoffer bereiden al de dagen. Algemene strekking daarvan is dat er altijd wel ergens uit Levi iemand is die in het priesterlijke ambt staat. De geschiedenis door. Waarom ook niet? Wij zijn waarschijnlijk maar gewoon heidenen, zeg ik dan maar gemakshalve. En wij staan in het priesterlijke ambt. En het zal best zo zijn dat er onder de gelovigen van vandaag mensen zijn die van Levi afstammen. Of niet dan? Er staat gewoon dat dat continu zou zijn. In het Nieuwe Testament vind je dus een geschiedenis dat heet de roeping van Levi. Weet u nog? Daarna heet hij Matthäus. Maar hij heette Levi. Dat is niet voor niks. Maar goed, Levi laat ik buiten beschouwing. Verder, want vers 22... Nee, vers 21, sorry, vers 21. Zo zal... Ja, ik had 20 moeten lezen natuurlijk. Indien gij lieden mijn verbond van de dag en mijn verbond van de nacht komt vernietigen, zodat dag en nacht niet op zijn tijd komen, zo zal ook vernietigd kunnen worden mijn verbond met mijn knecht David, dat hij geen zoon hebben die op zijn troon regeert. Let op dat hier staat dat het verbond met David reeds van kracht was. Al 400 jaar, langer. Maar als je, deze, als mijn verbond van dag en nacht, zon, maan en sterren, weet u nog? Als dat vernietigd kan worden, dan zal ook vernietigd kunnen worden mijn verbond met mijn knecht David, dat hij geen zoon hebben die op zijn troon regeren. En met de levieten, die priesteren, mijn dienaren. Gelijk het Heer des Hemels niet geteld en het zand der zee niet gemeten kan worden, alzo zal ik vermenigvuldigen het zaad van mijn knecht David en de levieten die mij dienen. Hier vind je dus, wij vonden in hoofdstuk 31 de belofte dat Israël altijd Gods volk zou zijn. En hier de belofte dat altijd uit Levi priesters zouden zijn. En bovendien dat er altijd iemand uit het, minstens één, altijd iemand uit het huis van David koning zou zijn over Israël. Of een deel daarvan. Toch? Staat er toch? Zal niet afgesneden kunnen worden. En er is heel wat gebeurd. Er was ook al heel wat gebeurd, maar de Heer zegt: zal niettemin niet veranderd kunnen worden. En dan nog een, hè? Want ik lees verder, vers 24. Hebt gij niet gezien wat dit volk spreekt, zeggende: de twee geslachten die de Heere verkoren had, heeft hij nu verworpen? Ja, zij versmaden mijn volk, zodat er geen volk meer is voor hun aangezicht. De twee geslachten. Je kan het lezen als het geslacht van David en het geslacht van Levi. Ik ben geneigd het te lezen als het geslacht van Israël en het geslacht van Juda. De twee huizen van Israël. Die heeft hij nu verworpen. Zo zag het er toch uit. En dan zegt de Heer, vers 25, indien mijn verbond niet is van dag en nacht, indien ik de ordeningen des hemels en der aarde niet gesteld heb, zo zal ik ook het zaad van Jacob en mijn knecht David verwerpen, dat ik van zijn zaad niet nemen die daar heersen over het zaad van Abraham, Isaac en Jacob. Heb u dat? En je, daar moet je niet in willen lezen van dat het misschien kan betekenen dat de Heer weliswaar het geslacht van David van de troon heeft gehaald en Levi terzijde heeft gesteld met de priesterschap en misschien Israël tot Lo-Ami verklaard heeft voor een poos. maar dat het in de toekomst hersteld zal worden. Dat is de gangbare dispensationalistische bedelingenleer opvatting. Maar het is toch niet in overeenstemming met wat hier staat. De heer zegt, ik zal mijn knecht David niet verwerpen dat ik van zijn zaad niet nemen, vers 26, die daar heersen over het zaad van Abraham, Isaac en Jacob. Dat wil zeggen, ondanks de ballingschap moet er altijd minstens één geweest zijn uit het huis van David, die regeerde over minstens een deel van Abraham, Isaac en Jacob. Dat wil zeggen, over een deel van Israël. Als u daarna de conclusie zou trekken, dan moet dat in de ballingschap gebeuren, want anders kan het niet. Dan is dat de goede conclusie, maar het staat ook in de rest van vers 26. Het staat er gewoon achter. Want ik zal hun gevangenis wenden en mij hun rondvermen. En let op dat er niet staat, ik zal hen uit hun gevangenis terughalen. Er staat niet, ik zal hen weder verzamelen. En dan niet zeggen, wij weten toch dat hij dat zal doen, want het staat op andere plaatsen. Zeggen, ja, wij weten dat hij dat zal doen, staat op andere plaatsen. Maar mijn punt is, dat dat hier niet staat. Hier staat gewoon, ik zal een keer brengen, nieuwere vertaling denk ik. Ik zal een keer brengen in hun gevangenis. In de ballingschap. Daar zal het anders worden. En in de ballingschap zou iemand uit David, minstens één uit David regeren over minstens een deel van Israël. En dat is ook gewoon gebeurd. Ik weet het, het interesseert u natuurlijk helemaal geen bal, waar onze Europese adel vandaan komt, zal ik maar zeggen, in al die vorstenhuizen. Maar, en ik ga dat heus niet met u bespreken, ik zal wel wijzer wezen. Dat hoef ik niet, daar ben ik niet voor ingehuurd. Als u het interesseert, dan, als het u werkelijk interesseert, dan moet u dat zelf maar nazoeken. Maar al die koningshuizen, al die hoge adel, is in de eerste plaats familie van elkaar. Zo zonder meer. Mocht er zo'n familie uitsterven, geen probleem. Andere takken van de familie zijn er zat. Dat is geen enkel probleem. Ook de tegenwoordige koningshuizen die er nog zijn, zijn allemaal neven en nichten van elkaar. Dat maakt niks uit. En niet alleen ons Nederlandse koningshuis is van Duitse bloeden, maar het Engelse ook hoor. Heel sterk. Ja, het is allemaal verwant. Maar dat is één ding. En het andere is, die adellijke geslachten van oudsher leiden hun afstamming heus allemaal terug tot, nou, een deel tot Troje. Troje, zegt u ineens. Troje, ja. Daar komt het vandaan in belangrijke mate. En een ander deel langs een andere route rechtstreeks terug naar David. De lijn via Troje gaat niet naar David, maar loopt langs David heen terug, verder nog naar Juda. Namelijk naar Zera, van Peres en Zera. En de lijn die terugvoert naar David loopt ook naar Juda terug. En dat gaat via Peres. Dan kun je zeggen, ja, dat kan niemand controleren. Ik bedoel, als men dat nou opschrijft in de loop der eeuwen en dat bijhoudt, een overdracht, en we zijn 2.000-3.000 jaar verder, welk recht hebben wij dan om te zeggen, dat kan niemand controleren? Waar doe je dat dan voor? Waarom zou het dan opgeschreven zijn in de loop der tijd? Hoezo kunnen wij dat? We hebben helemaal niet het recht om dat te controleren. Het enige wat we kunnen doen is verschillende lijnen met elkaar vergelijken, of verschillende bronnen misschien verschillende namen gebruiken, maar dan nog, die lui hebben allemaal een heleboel namen in verschillende talen. Meestal internationale figuren. De een heet Guillaume en de andere heet Willem en de andere heet Gwilym. En de, Lebelin, Gwilym, in het Welsh, dat kom ik. Maar goed, dat doet er nou allemaal niet toe. Maar het zijn in wezen toch dezelfde dingen. Het is allemaal heel goed te volgen. Ik heb trouwens laatst gelezen van iemand, er was een Jood trouwens, een orthodoxe Jood ook nog, die zei, het is wel aardig hoor, dat ze van het Engelse koningshuis zeggen dat het afstand van David via de lijn van Ierland heb ik vorige keer even over gehad. Hij zegt, wat maakt echt niks uit, hoor. Want het Engelse koningshuis staat langs 54 of 57. Ik weet het niet meer. Maar boven de 50. Verschillende lijnen af van David. Er zijn nog veel meer routes. Zie. En dat is waar het om gaat. Maar de Bijbel leert dat er zo altijd minstens één uit het huis van David. En mind you, ik noem nu alleen Europese vorstenhuizen. Maar ik had ook nog heel wat andere vorsten kunnen noemen. Van rijken uit het verleden die net zo goed een Israëlitische oorsprong hebben. En waar koningen waren uit het huis van David, officieel. Zie je? En er staat hier niet voor niks, want dat moest ik nog zeggen. Er staat hier niet voor niks. Vers 22 van Jeremia 33. Alzo zal ik vermenigvuldigen het zaad van mijn knecht David. Met andere woorden, er is ook inderdaad niet maar sprake van één lijn met één erfgenaam die dan een stukje van Israël zou beheersen. Maar het geslacht zou zich splitsen in vele takken. Want er staat, ik zal vermenigvuldigen het zaad van mijn knecht David. En de levieten natuurlijk, die mij dienen. Dat wil zeggen, er lopen er nog wel een paar rond in onze dagen die wel degelijk van David afstammen. Van ver terug. En dat is ook gedocumenteerd, alleen ja, oké. In het christendom heeft men het huis van David al lang afgeschreven. Met een hele goede reden, namelijk zo van, nou ja, als er een koning moet zijn uit het huis van David, wij kennen er maar één en dat is Christus. En dat is ons genoeg. Maar het neemt niet weg dat je dan altijd nog blijft zitten van pakweg 587 voor onze jaartelling tot aan de opstanding van Christus, waarin je dan nog steeds niet in de Bijbelse geschiedenis een koning uit Israël, uit David, kunt aanwijzen. Toch moeten ze er geweest zijn. Hetzelfde geldt trouwens ook in onze dagen, want de Heer Jezus is nou eenmaal niet gezeten op de troon van zijn vader David. De belofte, ik zal hem de troon van zijn vader David geven, is niet vervuld. Vooralsnog. Dat betekent dat er anderen op die troon zitten. Ik zal u een paar schriftplaatsen laten zien in dit verband. We hebben het nog over die troon van David, weet u nog? Wat in de Bijbel staat. Nou, wat in de Bijbel staat is in ieder geval Ezechiël 21. Waar wij lezen in vers 25. En gij, o onheilig, goddeloos vorst van Israël. Ja. Wiens dag komen zal ten tijde der uiterste ongerechtigheid. Er staat goddeloos vorst van Israël. Maar het gaat over Juda en Jeruzalem. Lees ik even uit vers 20 en uit vers 22, Jeruzalem. Het gaat over het oordeel dat over Juda zou komen. Ik kan trouwens niet missen, want Ezechiël was onder de banningen van de 10 stammen. Heb ik u wel eens gezegd, geloof ik. Hè? En het wachten was op de ondergang van 2 stammenrijk. Waar nog een koning was in ieder geval. En dat oordeel wordt aangekondigd via Babel en dat soort dingen meer. Maar tot die koning wordt gezegd, gij onheilig, goddeloos vorst van Israël, wiens dag komen zal, dat betekent uiteraard wiens oordeel komen zal. Dat weet u ook inmiddels, hè. Dag is dikwijls oordeel. En het oordeel zal komen ten tijde der uiterste ongerechtigheid. Dan komt het oordeel. En dan wordt hij toegesproken door de Heer. Alzo zegt de Heere Heeren, vers 26. Doe die hoed weg en hef die kroon af. Dat is dus 2 keer hetzelfde. Kun je onthouden, in het Nieuwe Testament lees je over koninklijke hoeden. In de Statenvertaling althans, hè? In Openbaring, ja. Doe die hoed weg, hef die kroon af, zet die kroon af. Deze zal niet dezelfde wezen. Die blijft niet gelijk. Wat het kan betekenen, ja, weten we even niet, maar we lezen verder. Ik zal verhogen dien die nederig is, en vernederen dien die hoog is. Wat staat daar? Langzaam, hè? Tot de koning van Israël, de laatste, zal ik maar zeggen, in Jeruzalem, uit het huis van David, wordt gezegd, zet die kroon af, doe die hoed weg, of andersom. Want ik zal vernederen die die hoog is, neem ik nu eerst. Dat weten we wat dat betekent, toch, in dit verband. Die koning zal niet langer koning zijn. Maar wat betekent dan, ik zal verhogen die die nederig is? Je kan moeilijk zeggen dat Nebukadnezar de troon overneemt, want die was nederig en die wordt verhoogd. Zo nederig was die niet, nee. Is dit niet het Babel dat ik gebouwd heb? Hè? Dus waar gaat het over? En het antwoord is heel eenvoudig. De troon, de kroon, ik zeg nu kroon, vind ik ook wel aardig, omdat het hier over een kroon gaat. De kroon van David zou uit Jeruzalem verdwijnen. De man die hem droeg moest hem afzetten. En de kroon zou gegeven worden aan iemand anders, die daarmee tot koning zou worden verheven. Maar het is dezelfde kroon van het huis van David. Met andere woorden, ergens anders zou iemand uit David die kroon ontvangen. Heb u dat? Dat is toch binnen het thema wat we nu bespreken. Het wordt van de een weggenomen en het wordt gegeven aan de ander. En de volgende vraag is natuurlijk mede naar aanleiding wat we al een uur bespreken. Het wordt van Juda weggenomen, de kroon, of de troon van David, net wat u wil. Maar waar gaat hij dan naartoe? Ja, naar de 10 stammen, ergens, officieel. Bovendien de uitdrukking, deze zal niet dezelfde wezen, kan net zo goed betekenen, zal niet meer op dezelfde plaats zijn. Zal hier niet meer zijn. Niet op dezelfde plek. Maar we waren er nog niet, vers 27 volgt nog. Ik zal die kroon, hebben de vertalers ingevuld, en terecht, want daar gaat het over, hè. Ik zal die omgekeerd stellen. Moet hij dan op zijn kop? Moet je hem dat ding op zijn kop? He? Moet hij op zijn kop? Op zijn kop. Hij moet op zijn kop, op zijn kop. Ja, over het was. Weet je veel? Ik zal hem omgekeerd stellen. Ja, zij zal niet zijn. Uiteraard in de zin van niet hier zijn. In Jeruzalem. Zij zal niet zijn, hij is wel, want hij zou gaan naar iemand anders. Want er zou altijd iemand uit het huis van David koning zijn over Israël, hebben we al gelezen. En hij wordt hier van de verhoogde in Jeruzalem weggenomen, maar hij gaat dus naar iemand die nederig is. Ergens anders. Dus hij is wel, maar op een andere plaats. En dan heet het, ik zal die kroon omgekeerd stellen. Men heeft mijn moeite met zo'n uitdrukking. Men heeft trouwens uitgevonden dat er een stijlfiguur bestaat waarbij hetzelfde woord in een zin herhaald wordt. Zeer, 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 dit of dat. Hè? En dan is het gewoon 3 keer hetzelfde. Ja, dan moet je het lezen alsof het maar 1 keer is. Hè?
Heeft dat ook te maken met die zin van ik heb dit?
Nee. Het is helemaal omgekeerd. Ja, als je niet weet wat het over gaat, weet je ook niet hoe je het vertalen moet. Dus niks van te zeggen.
Puinhoop.
Ja, maar het betekent niet puinhoop. Het woord is goed vertaald in de Statenvertaling. In de zin van niet om, maar wel keren. Dat is de betekenis van het term. Er wordt een draai aangegeven. Keer. Een keer brengen in. Een draai. We hebben het net gelezen trouwens. Ik zal een keer brengen in uw ballingschap. Hij buigt af. Hij gaat ergens anders naartoe. 3 keer. En dat het dan betekent, blijkt eigenlijk uit de rest van de zin, namelijk: totdat hij komen die recht heeft en dien ik dat geven zal. Dat wil zeggen, de kroon wordt 3 keer veranderd, verhuisd 3 keer, en uiteindelijk wordt hij gegeven aan degene die daarop recht heeft, totdat hij komen die daarop recht heeft, en dat is uiteraard Christus. Dat kan niet missen. En in de wederkomst van Christus heet het, die ga ik zo met u lezen misschien wel, dat hij de troon van David zou herstellen. Op een of andere wijze. Meer zeg ik nu niet. Maar dat omgekeerd is bloedsimpel. De troon, of de kroon, bij wijze van spreken, want het hoeft niet letterlijk te zijn, hè? Het koningschap ging van Jeruzalem naar Ierland, van Ierland ging het naar Schotland, van Schotland ging het naar Engeland. En daar is je nu nog. Net. Ik heb u vorige keer aan het eind van de avond heel snel, dat bent u hopelijk vergeten, nee, niet hopelijk, bent u waarschijnlijk vergeten. Heb ik u verteld, naar aanleiding van Jeremia, dat tot Jeremia gezegd was dat hij niet alleen zou uitreuken koninkrijken, maar hij zou ook planten. En de vraag was, maar waar heeft hij dat dan gedaan? Het was de uitdrukking uit Jeremia 18. In een ogenblik zal ik ook spreken over een koninkrijk dat ik het zal bouwen en planten. En er staat in mijn Bijbel zelfs een verwijzing bij afgedrukt naar Jeremia 1. Waar staat in de aanhef van het boek dat Jeremia dat doen zou. En in heel Jeremia vind je niet dat hij dat gedaan heeft. Je vindt alleen dat hij verschwonden is. Dat hij verdwenen is via naar Egypte. En daar houdt de Bijbelse geschiedenis op. En als ik mijn aantekeningen had, dus las ik nu even voor hoe het precies gegaan is. Want het is gedocumenteerd, die plaatsen die worden nu nog aangewezen zelfs, waar hij geweest is enzovoorts. En hij is met de 2 dochters van de laatste koning van de 2 stammen, Zedekia dus, is hij verreisd naar Egypte en van Egypte door naar Iberia, Hebreeën. Iberia, dat wil zeggen het Iberisch Schiereiland naar Spanje. Daar is 1 van die dochters achtergebleven en is daar getrouwd. En met een plaatselijke opperhoofd. En de laatste is meegegaan naar Ierland. Want daar zijn gearriveerd Jeremia onder de naam Otlamfona. Dat zoveel betekent als een grote profeet. Samen met zijn secretaris, met iemand anders, die heet de Brug. Maar dat is Baruch, die kennen wij uit de Bijbel. En die ene prinses. En, die is, en hij had bij zich een steen, is het verhaal. Je moet mij niet geloven, maar een steen en een kist. Sommigen zien daar in de Ark des Verbonds, maar ja, dat is zo geromantiseerd geworden dat ik durf het haast niet te zeggen. En het lijkt me ook heel onwaarschijnlijk, maar vooruit. En de steen trouwens lijkt me ook tamelijk onwaarschijnlijk, maar dat maakt me niet uit. Het gaat om wat er aan het verhaal wordt opgehangen. Hij is de stichter van de Ierse monarchie. Ongeveer in 580, 585 voor Christus, officieel. Maar in 587 vertrok hij, bij de val van Jeruzalem, vertrok hij naar Egypte. Dus het kan heel goed, de data kloppen perfect. Ja, talen. En Jeremia wordt nog steeds vereerd als de grote wetgever. Hij wordt soms zelfs als koning beschouwd. Maar als de wetgever van Ierland in der tijd. Hebben we die nog? En meer kan ik er weinig over zeggen. Ik weet alleen dat even later is die troon verplaatst naar Schotland. Problemen over het erfrecht. En toen werd de koning van Ierland koning van Schotland ook. En toen hebben ze die steen meegenomen, weet u wel. En toen later de Engelsen uiteindelijk Schotland onder controle kregen. Toen is de steen verhuisd naar, Westminster Cathedral. Ik moet altijd nadenken dat ik niet zeg Winchester. Maar, ja, dat was een tijd lang ook de hoofdstad van Engeland overigens. Hoor. Winchester. Maar Westminster Cathedral in Londen dus. Daar heb ik hem nog gezien in, wanneer het maar was, 1998 geloof ik. En daarna is het ding verdwenen terug naar Schotland. Dat betekent dat het dus langzamerhand een eind komt aan het verhaal. Want het is die steen in de troon van de vorst Barok. Zittend op de troon, maar daarmee zittend op de steen. De koning, of koningin, wordt ingewijd. om zo te zeggen. Maar dat drie keer omgekeerd, niemand heeft daar een verklaring voor. Dus ze zeggen puinhoop, puinhoop, puinhoop. Ja, nee, hij zou ergens moeten blijven, want de Heer heeft dat beloofd. Men zou ook lezen 2 Samuel 7, daar vind je de oorspronkelijke belofte aan David. Dat niet alleen hij zou een zoon hebben die de tempel zou bouwen, maar ook een onwankelbaar koninkrijk. En hoewel die uitspraak ongetwijfeld op Christus van toepassing is, is die volgens de Bijbel zelf, want dat staat vele malen in het Oude Testament, is die belofte van toepassing op Salomo. En dan kan het niet anders dan dat er dus continuïteit geweest moet zijn sinds Salomo, dat er altijd iemand uit het huis van David een troon heeft gehad over Israël. En die beloften worden ook menigmaal herhaald. Hebben u dat? Staat in de Bijbel. Alleen de vervulling ervan. Ja, die staat dus niet in de Bijbel. Die moet je in de geschiedenis terugvinden. En dit zijn toch heus redelijk bekende dingen. Maar ik zal u nog eens wat anders voorhouden. Het loopt nog niet tegen kerstfeest, maar daar kunnen we mooi even naar Micha. Naar Micha hoofdstuk 5. Vers 1 kent u, hè? En gij, Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden uit Juda, of van Juda. Uit u, uit Juda, zal mij voortkomen die een eerste zal zijn in Israël. Schrijft Micha. In de dagen van dat er 2 koninkrijken waren, de een heet Juda en de ander heet Israël. Die heb je toch langzamerhand, hè?
Ja.
Ja. Uit Juda komt voort die een heerser zal zijn in Israël. Dat het over de Messias gaat, ja, dat weten wij. Via, wat was het, Matthäus 1 of 2? Wat, 2 geloof ik. Hè? Wat het nou was. En wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Dat berust op het plan Gods, het plan der eeuwen met betrekking tot de komst van de Messias. Dat kan niet missen. En dan lees ik gewoon verder nu. Daarom zal hij hen lieden overgeven tot de tijd toe dat zij die baren gebaard zal hebben. Dan zullen de overigen zijner broederen zich bekeren met de kinderen Israëls. Zie je het verschil tussen Juda en Israël hier? Komt uit Juda een voort. En de overigen van zijn broederen, Juda, zullen zich bekeren samen met de kinderen of zonen van Israël. En dan. En hij zal staan en zal wijden in de kracht des Heeren, in de hoogheid van de naam des Heeren zijn Gods. En zij zullen wonen, want nu zal hij groot zijn. Hij, die uit Bethlehem komt, hè, de Messias. Nu zal hij groot zijn tot aan de einden der aarde. Maar einden der aarde is de term uit Jesaja. Voor Brittannië, ja, ja. Nog goed. Maar oké, ik wil hem wel weglaten, maar buiten beschouwing. We lezen gewoon verder, hè. En deze zal vrede zijn wanneer Assur in ons land zal komen. Assyrië. We praten over Micha, de dagen van Micha. Na de dagen van Micha zouden de Assyriërs van het Assyrische Rijk in het land komen. En die zou ook in onze paleizen treden. En de Assyriërs hebben dat gedaan. Die hebben Israël uiteindelijk teniet gedaan. Dat wil zeggen, het 10-stammenrijk is daaraan ten onder gegaan, uiteindelijk. Samaria is veroverd en verwoest geworden. Maar diezelfde Assyriërs zijn vervolgens doorgegaan en zij hebben ook grote delen van Juda veroverd. Vele steden van Juda. En zijn gekomen tot aan Jeruzalem. En toen greep de Heer in. Staat allemaal in de Bijbelse geschiedenis. Dat wil zeggen, ook een belangrijk deel van Juda is weggevoerd in Assyrische ballingschap. Maar hier staat dus, Assur zal komen en hij zal in ons land komen, zal in onze paleizen treden. Zo zullen wij tegen Assur, tegen hem stellen, 7 herders en 8 vorsten uit de mensen. Wie die 7 zijn of 8, weet ik niet. Ik kan het u echt met geen mogelijkheid vertellen. Maar je weet wat het betekent. Het zijn in ieder geval 7, dan wel 8 leiders uit Israël. En die zullen het land van Assur afwijden met het zwaard. En het land van Nimrod afwijden in deszelfs ingangen. Het land van Nimrod, dat weet u, hè? Dat is Babel. Maar Mesopotamië in het algemeen. En Assur is ook Mesopotamië, maar wat noordelijker. Maar heb je nou gelezen wat er staat? Assur zou komen, zou Israël vernietigen en een groot deel van Juda wegvoeren. Maar vanuit Israël zou actie ondernomen worden, zodanig dat Israël het land van Assur zal afwijden met het zwaard. Er staat toch gewoon dat Israël weliswaar populair, dat weten we, zou weggevoerd worden in de ballingschap, maar dat niettemin Assur veroverd zou worden, minstens, en misschien zelfs wel ten onder gaan, door Israël vervolgens. Of lees je dat niet? Daar staat het toch? Ze zullen bij ons komen. Dus wij weten dat het gebeurd is. We weten ook waar het op uitdraaide. De ondergang van Israël en voor een belangrijk deel ook Juda. Ze werden weggevoerd. Maar wat is er verder met hen gebeurd? Nou, ze hebben leiders gehad. En die hebben ertoe bijgedragen blijkbaar dat Assur aan Israël ter onder gegaan is. Maar dat staat niet meer in de Bijbelse geschiedenis, wel in de Bijbelse profetie. En Assur is ten onder gegaan. Dat is geschiedenis. En uiteindelijk Nineveh verwoest enzovoort, hoofdstad van Assur. En dan zoeken we de geschiedenisboeken en dan vragen we ons af, waaraan is eigenlijk Assur ten onder gegaan? Het Assyrische Rijk. En niet meteen roepen door Babel. Dat is het makkelijkste. Dan heb je het gewoon over de opvolging van wereldrijken. Assur, en toen kwam Babel, en toen kwamen de Mede en Persen, en toen de Grieken, en toen de Romeinen. En, dat weet ik wel. Maar waardoor ging Assur eronder? Niet door Babel, Babel nam daarna de macht over. Maar Assur is vernietigd, Assyrië is vernietigd geworden. Staat in de boeken, door de Meden. Met hulp van de Skieten, die woonden iets noordelijker, en met behulp van de Saksen, de Saka. Maar de Saka zijn de zonen van Isaac, en de Skieten zijn dat ook. Alleen de naam Saka werd gegeven aan het volk dat in ballingschap was weggevoerd. De naam Skieten werd gegeven aan een volk dat daarvoor gevlucht was naar het noorden. Naar de omgeving van de Zwarte Zee en verder oostelijk, Kaspische Zee en weet ik veel wat, Zuid-Rusland zeg maar. Daar woonden de Skieten. En in de oude geschiedschrijvers zeggen dat Saka en Skieten 2 namen zijn voor hetzelfde volk. Sommigen, anderen zeggen Saka en Skieten zijn familie. Maar in ieder geval beschrijven ze, als de Saka wat hadden, oorlog of zo, dan kwamen de Skieten hen te hulp. En als het afgelopen was, gingen de Skieten weer weg, weer terug naar het noorden. Want ze waren niet op de macht uit. Maar de geschiedenis meldt dat Assur veroverd is geworden door Skieten, met behulp van Saksen, en de Meden. Maar wie wonen er in de steden der Meden? Volgens de Bijbel? Ja, Meden zou je zeggen. Ja, maar ik bedoel, de staat van een deel van Israël, dat het is weggevoerd en naar, en is komen te wonen in de steden der Meden. Dus achter die Meden ligt altijd de verdenking, Israëlieten. Dus als het de Meden, de Skieten en de Saksen waren, heb je 3 namen die alle 3 kunnen betekenen Israël. Ze hebben het Assyrische Rijk in de vernieling geholpen, maar ze zijn uitgebreid op strooptrocht geweest, die Skieten. Die hebben ook namelijk Palestina, Canaan, veroverd. Ze hebben het hele oosten daar bezet gehouden. Ze zijn opgetrokken zelfs via Canaan naar het zuiden tot in Egypte. En ze hebben het meeste verwoest daar. En ze hebben, het schijnt, 27 jaar... Al zijn de meningen niet helemaal altijd hetzelfde, maar gedurende pakkenweg 27 jaar officieel hebben ze ook Canaan bezet gehouden. En tot onze verbijstering lezen we daarover niks in de Bijbel, want in die dagen bestond het tweestammenrijk nog. Het staat gewoon in de geschiedenisboeken, dit, hè? Maar na de volgende vraag is, nou, als dat dan zo is, waarom horen we er in de Bijbel niks van dan? En het antwoord is, dat is makkelijk zat, het antwoord is, volgens de Bijbel heten ze ook geen Skieten of Saxen of Meden, maar heten ze gewoon Israël. Of Efraïm. En je vindt in de dagen van het tweestammenrijk, terwijl het Assyrisch Rijk weg is, ik meen, maar misschien vergis ik me nou, was het de dagen van Josia dat je die herstel had van de tempelreiniging, het herstel van de Joden, was in Josia, hè? Ja. En daar staat erbij dat Josia verzamelde geld en werkers voor de bewerk. En ook uit Efraïm en uit Manasse en die er van Israël nog waren. Die hebben daaraan bijgedragen. En dat kan helemaal niet, want jaren tevoren, tientallen jaren tevoren, waren die lui weggevoerd. En zegt de Bijbel, er was niks over van Israël dan het huis van Juda alleen. Ik sta zwart op wit. Hoe kan het dan dat je later Israëlieten vindt die bijdragen aan de bouw van de tempel, herstel van de tempel? Bovendien, als het de dagen van de Skieten waren, waarom hebben ze Jeruzalem dan niet verwoest? Want ze hebben alles plat gegooid. En het antwoord is, de Skieten waren daar, maar ze waren Israëlieten. En in de dagen van Josia waren die lui daar dus ook. Maar naar de Bijbel zijn dat die van Efraïm en Manasse, zeg maar van de 10 stammen van Israël. En ze werden vriendelijk verzocht om bij te dragen aan het herstel van de tempel enzovoorts. Per slot was het ook hun tempel eigenlijk. En daarna, en dat staat ook gewoon in de geschiedenisboeken, weet niemand hoe het nou komt, maar waarom hebben die Skieten dan niet een wereldrijk gevestigd? Het enige conclusie is, ze waren niet uit op de macht. Waarop dan wel? En het antwoord is op de ondergang van het Assyrische Rijk. Maar ze hebben zich teruggetrokken, hoofdzakelijk Skieten, dus weer naar het noorden, het land uit en over de Caucasus en Zuidoost-Europa, zal ik maar zeggen, Rusland. Zijn ze naar teruggegaan. Wat hadden ze dan tegen Assur? Waarom moesten ze zo nodig het Assyrische Rijk in de vernieling helpen? Omdat zij Israël waren en ze hebben wraak genomen op Assur zodra ze de kans kregen. En toen dat gebeurd was en het hele rijk in de vernieling geholpen was, zeiden ze, nou, tabé dan, ik groet u. En ze gingen er weer vandoor. Dat is in ieder geval wat er gebeurd is. En ze hebben Jeruzalem, Judea, met rust gelaten. En dat is de verklaring voor al die vraagtekens die in de ongewijde geschiedenis zijn overgebleven. En het is wat hier staat. Micha. Assur zal komen, wij zetten 7, 8 herderskoningen of wat het maar was, vorsten uit de mensen tegen hen over. En die zullen het land van Assur afwijzen met het zwaard en het land van Nimrod in de zelfs ingangen. Alzo zal hij ons redden van Assur. Israël in de ballingschap werd gered van Assur. Wanneer dezelfde in ons land zal komen en wanneer hij in onze landpaden zal treden. Maar toen ze in het land kwamen, werd Israël niet gered van Assur. Ze werden weggevoerd naar Assur. En als ze dus toch gered zijn, moet dat later gebeurd zijn. En daarna moet je je ook nog realiseren dat Israël volgens de beloften God sinds Genesis beschouwd wordt als een volk met een ontstellende vruchtbaarheid. Het zou uitbreken in menigte. Het zou bijzonder vruchtbaar zijn, enzovoort. Het zijn beloften die vele, vele malen herhaald worden in Genesis alleen al. En je mag aannemen dat het ook in de ballingschap gebeurd is, zodanig dat Assur er niet meer tegenop kon. En dan nog met al die lui die gevlucht waren, die skitten dus, hadden ze een belangrijke macht tegenover zich. En dat is wat gebeurd is. En toen de skitten zich terugtrokken, ja, toen was het de tijd rijp voor Nepi. Nebukadnezar. Ze zei, nou, dat is mooi. Assur is ten onder, skitten zijn weg. We gaan op rooftocht. En Nebukadnezar vestigde een wereldrijk, het Babylonische Rijk. En veroverde toen inderdaad Jeruzalem en daarmee Judea. Maar ik moet nog even verder lezen, heer. Vers 6, volgende vers. En Jacobs overblijfsel, het overblijfsel van Israël, Jacob dus, natuurlijke volk, zal zijn in het midden van vele volken, niet in het land, maar onder de heidenen. Als een dauw van de Heere, als droppelen op het kruid, dat wil zeggen zegeningen van God, in de ballingschap, in de verstrooiing. Een volk dat naar geen man wacht, nog mensenkinderen verbijt, verwacht. Dat wil zeggen, een volk dat niet van mensen of andere volken afhankelijk was, dat zelfstandig was en zijn eigen weg ging. En dat is ook inderdaad gebeurd. Ja, het overblijfsel van Jacob zal zijn onder de heidenen, in het midden van vele volken, als een leeuw onder de beesten des welds, als een jonge leeuw onder de schaapskudden, dewelke wanneer hij gaat door. Het is dus een zwervend volk geworden, althans lange tijd, vanuit de ballingschap dus. En wanneer hij doorgaat, zo vertreedt en verscheurt hij dat niemand redde. Dat wil zeggen, hij kon zijn gang gaan. En dat is wat ze gedaan hebben. Uw hand zal verhoogd zijn boven uw wederpartijders en al uw vijanden zullen uitgeroeid worden. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heer, dat ik uw paarden uit het midden van u zal uitroeien. In de zin van uw hoogmoed enzovoort, dat is wat het betekent. En ik zal uw wagenen verdoen, geen pracht en praal dus meer. En de skieten staan ook bekend als een nomadisch volk, een zwervend volk. Maar wel met een, een hoogstaande cultuur overigens. En ik zal de steden uw lands uitroeien, ik zal uw vestingen afbreken, ik zal de toverijen uit uw hand uitroeien en ge zult geen guichelaars meer hebben. En ik zal uw gesneden beelden en uw opgerichte beelden uit het midden van u uitroeien, dat gij niet meer zult nederbuigen voor het werk uw handen. Voort zal ik uw bossen uit het midden van u uitroeien, ik zal uw steden verdelgen. En ik zal in toorn en in grimmigheid wraak doen aan de heidenen die niet horen. Wat hier staat is dat de Heer de afgoderij uit Israël zou wegdoen. Uit een Israël dat onder de heidenen is verstrooid geworden en daar een groot volk is geworden. En dat is gebeurd, want even later kwam onder die volkeren inderdaad de prediking van het evangelie. En het evangelie is daar gevestigd geworden, het christendom als zodanig. Ik praat nog uit de geschiedenisboeken enzovoorts. Want die Skieten en Saxen en wie het nog maar meer waren, die zijn naar het noorden en daarna, eerst naar het oosten trouwens nog, en daarna naar het noorden en dan naar het westen getrokken. En dat zijn onze voorvaderen hier in Noordwest-Europa. En daar kwam het evangelie aan toen het van Juda werd weggenomen en het heeft hier domicilie gevonden. Hier waar de kroon van David allang ook was terechtgekomen. Heb u dat? Is bij elkaar terechtgekomen hier in, nou ja, onder de Angelsaksische volken. En het staat gewoon in de Bijbel, niet als historie, maar wel als profetie. En daar gaat het maar om, hè? Dat je die dingen herkent. Als je ze niet weet, herken je ze niet als je ze leest. Maar dan heb ik nog wel een paar hoofdstukken voor u met datzelfde verschijnsel. En ik kijk even of ik zo gauw iets kan vinden. Dus dat gaat me waarschijnlijk niet lukken. Nee. Want er zijn nog meer van die profetieën waarin gezegd wordt dat Israël onder de heidenen inderdaad gezegend zou worden. Daar tot bekering zou komen in elk geval. Ja, Omer, die heb ik hier al gelezen een keer, een paar weken terug geloof ik. Uit Ezechiël 11. Ja, die heb ik hier al gelezen, dacht ik. Maar er staat min of meer hetzelfde. Ezechiël 11 vanaf vers 15. Mensenkind, het zijn uw broederen, de mannen, uw maatschap. Namelijk het ganse huis Israëls. Tot welke de inwoners van Jeruzalem gezegd hebben. Maak u verre af. Ga maar weg van de Heere. Laat de Heere maar los. Ditzelfde land is ons tot erfbezitting gegeven. De Joden, Juda, zegt over en tot Israël. Laat de Heer maar los, dan erven wij jullie land. En titel, en de naam Israël. En dat is ook gebeurd, eigenlijk. En dan volgende vers. Daarom, zo zegt de Heere, Heere, hoewel ik hen verre onder de heidenen weggedaan heb, en hoewel ik hen in de landen verstrooid heb, let op landen, niet maar naar Assur, hè. Landen. Nochtans zal ik hun een weinig tot heiligdom zijn in de landen waarin zij gekomen zijn. Of zullen komen, want dat kan net zo goed. Heb je dat? Hier vind je dat ook, dus beloften voor zegeningen, met name aan de 10 stammen, in hun ballingschap. Dat wil zeggen, voor hun terugkeer uit ballingschap in de dagen van de wederkomst van Christus. Zie? En die wederkomst staat hierna dan, een aankondiging van nieuw verbond enzovoorts. En zo zijn er echt nogal wat schriftplaatsen, deze zijn tamelijk uitgebreid trouwens. Maar er zijn er nogal wat die er zo over spreken. En die zeggen dat Israël weliswaar uit het land verstrooid zou worden, maar dat wil niet zeggen dat de Heer hen niet zou zegenen. Alleen, zij zouden wel de afgoden moeten wegdoen en zich bekeren tot de Heer enzovoort. En dat is inderdaad gebeurd. Het heeft heel wat voet in aarde gehad, het heeft ook even geduurd, maar zo is het gegaan. En nou kan ik natuurlijk niet meer terug naar Romeinen 9, helaas. Maar het idee is dat zoals in de dagen van Jeremia de troon van Juda, van David, officieel werd overgezet van Juda naar Israël, zodat er een koning uit Israël zou zijn, uit Juda zou zijn, of David zou zijn over Israël. Zo is aan het begin van onze bedeling de zaligheid als zodanig van de zoon van David, van Christus, precies dezelfde weg gegaan, uit Jeruzalem weg en is eveneens gegaan naar Brittannië. Niet zozeer naar Ierland trouwens, hoewel het daar ook heel snel terecht kwam, maar eigenlijk in eerste instantie naar Wales. Het gebied ten zuiden daarvan, ten zuiden van de Severn, dus dat is Somerset, wat ligt er nog meer, Somerset, Cornwall, wat ligt er tussen?
Devon.
Devon, ja, oké. Okay. Maar in ieder geval Zuidwest-Brittannië, daar is het naartoe gegaan en daar zijn de sporen ook duidelijk te volgen en zijn de dingen ook vastgelegd trouwens in de nationale geschiedenis. Al moet ik zeggen, maar nou praat ik echt over mijn tijd heen, dat het enigszins problematisch is, omdat u weet dat het land der Britten veroverd is geworden in de dagen van de volksverhuizingen door de Angelen en Saxen. En daarna uiteindelijk zelfs door de Normandiërs. Allemaal familie trouwens, allemaal afstammelingen van de diverse stammen van Israël. Maar dat betekent dat de oorspronkelijke Britten, zeg maar de Kelten waren dat, verdreven zijn naar het westen. En dus inderdaad in Wales, Cornwall, die westkant van Engeland, tot vandaag. En die lui worden niet geacht Engels te zijn. En zeker geen Engelsen, hè. Engelsen, dat waren de vijanden die binnenkwamen. Nou ja, in de 5e eeuw van onze jaartelling. Dat is zo. Ze praten ook andere talen daar, hè, van huis uit. Enzovoort. En in Engeland als zodanig is men niet geneigd veel aandacht te besteden aan de geschiedenis van het oude Brittannië en van Wales. Dat is allemaal opzij geschoven, weet je wel. Want ja, de beschaving kwam pas op z'n vroegst bij de Romeinen. Als het Roman is in Engeland, dan is het van archeologische waarde, weet u wel. Als het pre-Roman is, dan is het barbaars. Dat telt niet mee. Daar weten ze dus niet zoveel van. Daar moet je naar zoeken. En daarna pas, na de Romeinen, en in de dagen nog net van de Romeinen, kwamen de Angelen en daarna de Saxen alsnog het land binnen enzovoort. En dat is dan, ja, dat is dan van waarde, zal ik maar zeggen. Dat heet dan pre-Norman. Dan is het nog van voor de Normannen. En dat vinden ze erg oud dan. Maar de werkelijkheid is dat de geschiedenis veel ouder is. Alleen, ja, men is geneigd dat opzij te schuiven van de nevelige hult. Dat is in Nederland trouwens ook zo, hoor. Wij leren pas wat over Nederland in de dagen van dat inderdaad de Germaanse stammen, zal ik maar zeggen, hier binnenkwamen. En overstaken naar Brittannië, maar voor een deel hier achterbleven. Want wat daarvoor was, dat waren, wie waren dat? De Batavieren en de Caninefaten en de Tubanten en zo. Dat is allemaal mystiek. En toch is daar heel veel over geschreven. Ook door de Romeinen trouwens, die een groot deel van Nederland bezet hadden en zo. En de strijd tussen die verschillende stammen, ook in Nederland, die is echt goed gedocumenteerd. Alleen wij weten er niks van, we leren er niet over. Maar, en dan heb je nog de lage landen van in de eeuwen voor Christus. Het oude Toxandria, dat is hier. Maar daar weten we helemaal niks van, hè. Heb je wat geleerd over Nederland op school van voor Christus?
Nee.
Nee, al begin bij de eerste eeuw. Doet net of dat, en toen kwamen de Batavieren ons land in. Ja, op de fiets, ja. Die weten we nou. Die kennen we nou langzamerhand. Maar daar weten we toch allemaal niks van. Hebben ze ons niet verteld. Maar het barstte hier van de Keltische stammen. Hier in Nederland. Dat liep er nog heen en weer, want het waren nog geen steden, niet echte vestingen. Maar die geschiedenis is echt goed gedocumenteerd, hoor. Ik denk er alleen maar eens over dat iemand als Julius Caesar in 50 voor Christus hier West-Europa onveilig gemaakt heeft. En die heeft alles wat hij gedaan heeft, opgeschreven. Een beetje bijgelogen ook trouwens, tot eigen eer. Maar het is echt heel goed gedocumenteerd, hoor. Ja. Ja, in die bibliotheek. Ja. Jawel. Ja. Als je ernaar vraagt, weten ze het daar ook niet. Maar ja, het is er wel, ja. Ik heb nog wel eens wat boeken opgescharreld, zo hier en daar. Ook over Nederland trouwens. Maar zeker over Brittannië. En Beels zeker. Beels staat vol met plaatsnamen. Ook die herinneren aan de dagen van Jozef en Arimathea en Aristobulus en Simon de Zeeloot, die in de eerste eeuw van onze jaartelling daar het evangelie gebracht hebben enzovoorts. Echt hoor. Nee, Liverpool ligt in Engeland. Niet in Wales, nee. Maar goed, het is buiten mijn onderwerp, maar het is tijd om het dringend ophouden. Ja. We zullen het erbij laten. We zijn alleen bezig met een Amerikaans boek te vertalen, waarin die geschiedenissen van de 10 stammen, nee, van heel Israël eigenlijk, in de loop van de geschiedenis, in de Bijbel en daarbuiten beschreven wordt. En maar het is een heel werk, want het is meer dan 500 bladzijden. Maar we zijn bezig met de voorbereiding ervan, de vertaling en alles. En het is inmiddels over de helft, dus ik hoop dat we het van het jaar nog op de boekentafel kunnen hebben. Dat weet ik nog niet. De titel hebben we nog niet vertaald.
Dat boek met al die bijbelse
geschiedenis
en de ongewijde
lijnen. Ja.
Komt het daar ook?
Nee, daar kom je absoluut niet in tegen. Nee. Kom je niet in tegen.
En toch wordt daar.
Ja, maar je komt het daar niet tegen. Nee, dat is het nou juist. Maar laat het buiten beschouwing. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor de avond die u ons gaf, waarin we ons bezig mochten houden met uw werk, met uw beloften, uw eeuwigblijvende woord der waarheid, waaruit ook wij mogen leven elke dag. En waaruit wij niet alleen achterom kunnen kijken naar wat geschied is en wat u gedaan hebt, maar in het bijzonder mogen uitkijken naar de toekomst, waarin alles vervuld zal worden, hetgeen uw profeten gesproken hebben. We danken u daarom dat we mogen uitzien naar de openbaring van uw heerlijkheid. Want dat is toch de toekomst, dat is wat u beloofd hebt, moet de culminatie zijn van al die lijnen die uitgezet zijn in de loop van de geschiedenis, en waarin zal blijken dat u in de loop der eeuwen uw werk gedaan hebt Een werk waaraan wij door genade ook deel hebben gekregen. We danken u te mogen behoren tot dat volk van eerstelingen. Dat u zich verzamelt nu. Opdat het deel zou hebben aan uw hemelse positie en roeping en erfenis. Aan uw eerst geboorterecht. En dat wij dat deel aan hebben gekregen niet door werken. Zodat het niet vast ligt in ons. Maar integendeel, het ligt vast in uw genade. Waaruit wij dan ook mogen leven en waaruit wij deze dingen mogen ontvangen. Wij dragen onszelf dan ook aan u op en vragen u, Vader, wees u ons nabij. Bewaart u ons voor de duisternis van deze wereld. Richt u ons oog op u, opdat uw naam in ons mag worden grootgemaakt. Amen.